Thank you. Hello, everybody.
Hallo allemaal.
Good evening. It is really good to be with you.
Goedenavond, tof om hier te zijn met jullie.
And this is my very first time today in the Netherlands.
Dit is mijn eerste keer vandaag in Nederland.
So I apologize for the fact that I am unable to speak any Dutch at all.
Excuses voor het feit dat ik geen Nederlands spreek.
I did spend about an hour last night practicing one line that I was going to say to you today.
Ik heb gisteravond voor een uur lang één zin geoefend.
But every time I tried it, it sounded like a drunk Swedish person.
Maar ik probeerde het en het klonk alsof ik een dronken Zweed was.
So I have decided not to do that, but just speak in English if I may.
Dus ik heb besloten dat te laten zitten en in het Engels te spreken als het mag.
I would like to ask you to give a very warm welcome to my fellow preacher Leanne this evening. Would you put your hands together?
Welkom aan mij, bedankt. They want us to move.
They want us to move this way?
Okay.
This is really good, this pulpit on wheels.
I know.
Look at that.
We can go around.
Okay, let's just
around.
Keep going. And I also think that if I get bored with preaching this evening, I might try performing a dance for you like Didar did earlier.
Ik denk, als ik het preken zat ben, dan ga ik net als Didar een dansje voor jullie doen.
How about another round of applause for Didar over there? That's really... as I mentioned this morning, I have a few books with me which are available for sale.
Ik heb vanochtend ook genoemd dat ik drie boeken bij me heb die je kunt kopen als je wil.
Perhaps you struggle when it comes to prayer, and like me, sometimes you fall asleep when you're trying to pray.
Misschien vind je gebed lastig en val je net als ik af en toe in slaap terwijl je bidt.
Does anybody else have this kind of trouble? Just raise your hand and confess your sin right now.
Je mag je zonde belijden.
Okay, that's good. This little book, Standing on My Knees, is available. It's practical teaching on prayer.
Dit boekje wat ik heb geschreven, Standing on My Knees, kun je kopen en geeft praktische tips over bidden en gebed.
And this book is called Walking Backwards. It's about dealing with guilt and shame.
Walking Backwards gaat over omgaan met schuld en schaamte.
And finally, this book, I was just wondering, is a book of fun and stories, but with lots of practical teaching.
En het laatste boek, I was just wondering, is vooral grappig, maar het is heel praktisch en er staan veel nuttige tips in.
And the books are 10 euros each, reduced from their normal price of 500 euros each.
De boeken waren 10 euro, maar ze waren normaal gesproken 500, dus jullie krijgen een enorme korting.
Before I preach tonight, may I take a couple of moments just to tell you a little bit about who I am?
Voordat ik ga spreken, zou ik graag een paar minuten willen nemen om te vertellen wie ik ben.
My wife is called Kay. She's a girl.
Mijn vrouw, haar naam is Kay en ze is een meisje.
And we have two children and two grandchildren.
We hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.
I knew nothing about God whatsoever until I was 17 years old.
Ik wist niets van God totdat ik 17 jaar was.
I went to Sunday school 3 times, but I was kicked out for bad behavior.
Ik ben 3 keer naar de zondagsschool geweest, maar ik ben eruit geschopt.
I thought that all Christians were mad and did everything I could to mock any Christian that I ever met.
Ik dacht dat alle christenen die ik kende belachelijk waren en ik heb er mijn levensdoel van gemaakt om hun belachelijk te maken.
I used to go along to the Christian meetings at school so I could steal the chocolates.
Ik ben meegegaan naar christelijke meetings op school zodat ik hun koekjes daar kon stelen.
And then one night I experienced healing.
En tot ik op een avond genezing meemaakte.
It wasn't a very dramatic thing, but it was very powerful for me.
Het was niet heel dramatisch, maar het was voor mij heel krachtig.
I wish I could tell you that I was cured of cancer or something really big, but it wasn't like that.
Het was cool geweest als ik kon vertellen dat ik ben genezen van kanker, maar dat is niet zo.
I used to do a lot of swimming, and so I had a lot of foot warts on the bottom of my foot.
Ik zwom vroeger veel, dus ik had zwemmerseczeem op mijn voet.
It was so bad I was about to go into the hospital for surgery.
Het was zo erg dat ik eraan geopereerd moest worden.
And I am allergic to pain, so I decided to pray.
En ik ben allergisch voor pijn, dus ik besloot om te bidden.
I said, "Dear God, whoever you are, if you're up there, do something about my foot."
Ik zei, lieve God, wie u bent, doe iets aan mijn voet.
The angel Gabriel did not appear at my bed and say, "Verily, verily, your foot warts have been taken care of."
Gabriel kwam niet aan mijn bed en zei, voorwaar, je zwemmerseczeem is weg.
But I woke up the next morning and that all disappeared.
Maar de volgende ochtend werd ik wakker en toen was het wel weg.
This completely freaked me out.
En hier werd ik helemaal gek van.
I decided to telephone a teacher at my school who I knew was a Christian.
Ik heb toen een leraar gebeld die christen was.
I said, "I need to talk to you. Someone has stolen my foot warts."
Ik zei, ik moet met je praten. Iemand heeft mijn eczeem gejat.
She said, "Come to church tonight. We have a baptismal service."
En ze zei, misschien moet je vanavond naar de kerk komen. We hebben een doopdienst.
I had no idea what a baptismal service was.
Ik had geen idee wat dat was.
So I took a friend along for protection.
Dus ik heb een vriend meegenomen voor bescherming.
I walked into the church and noticed that there was a small swimming pool at the front
ik,
of the church.
Ik kwam de kerk in en het viel me op dat daar een zwembad aanwezig was.
I wondered what on earth was going on.
Vroeg me af wat daar dan gebeuren stond.
The minister disappeared from the platform and came back on 2 minutes later, dressed as Count Dracula.
De dominee verdween, kwam terug in een gewaad als van Dracula.
He had fisherman's waders up to his thighs, which I later discovered were leaking.
Hij had kaplaars aan tot zijn dijen.
He went down into the swimming pool.
Hij stapte het zwembad in.
And one by one, people went down into the swimming pool.
En één voor één gingen mensen daar een kopje onder.
And he grabbed them by the throat and shoved them under the water.
En hij pakte ze bij de keel en hield ze onder water.
I remember they smiled before they went under. They smiled while they were under, and they smiled when they came up.
Ik herinner me nog dat ze door al deze fasen bleven lachen.
I thought these people have definitely been sniffing something.
Ik dacht, deze mensen hebben drugs gebruikt.
I said to my friend, "Let's get out of here, otherwise we're going to end up in the pool as well."
Dus ik zei tegen mijn vriend, laten we weggaan voordat we in het zwembad terechtkomen.
I sat in my car and lit a cigarette and made a solemn vow that I would never go to church again.
Ik stapte in mijn auto, stak een sigaretje op en heb gezworen dat ik nooit meer naar een kerk zou gaan.
For the rest of my life, I would never darken the doors of a Christian church.
Van mijn leven zou ik nooit meer door de deuren van een kerkgebouw gaan.
And then I realized I'd left my coat in the church.
Tot ik me realiseerde dat ik mijn jas in de kerk had laten liggen.
I went back into the church just to get my coat.
Dus ik ging terug de kerk in om mijn jas te halen.
But I was spotted by the grinning youth pastor.
Maar ik werd gezien door een lachende jeugdpastor.
I have never seen so many teeth in a human head in my life.
Ik heb nog nooit iemand gezien met zoveel tanden in zijn hoofd.
As he approached me, I could hear that music from the Jaws movie.
Hij kwam naar me toe en ik hoorde de tune van Jaws.
He said, "Hello, would you like to come to have a cup of tea and sing some songs?"
Hij zei, "Zou je een kop thee willen en daarna wat liederen zingen?"
I felt like I would rather be decapitated than sing some
songs. Ik zei, "Ik word liever onthoofd dan dat ik dat doe."
But I went in, sat down and joined in with the singing.
Maar ik ben toch gaan zitten en ik heb meegedaan met het zingen.
And one of these waterproof Christians came across to me.
En de waterproof christenen kwamen langs.
He said, "Hello, are you a Christian?"
Zei, "Hallo, ben je christen?"
I said, "Of course I am. I'm British."
Zei, "Natuurlijk, ik ben Engels."
Which is a very ridiculous thing to say.
Wat belachelijk is om te zeggen.
I suddenly knew that I was not a Christian.
Ik realiseerde me opeens dat ik geen christen
was. I suddenly knew that I wanted to become a Christian.
En ik realiseerde me ook dat ik er een wilde worden.
This was ridiculous. I only went back for my coat.
Het was echt belachelijk, want ik kwam alleen mijn jas halen.
I said, "I want to become a Christian."
Ik zei, ik wil christen worden.
I looked at my friend who was there for protection.
Ik keek naar mijn buddy die ik mee had genomen.
He said, "I want to become a Christian too."
Hij zei, ik wil ook christen worden.
I said to the man, "What do I need to do?"
Dus ik zei tegen die gast, wat moet ik nu doen?
He said, "You have to come to the little room at the back."
Hij zei, je moet naar het kleine kamertje achterin.
I thought Dracula was going to be back there.
Ik dacht dat Dracula weer daar zou zijn.
I went back to the little room at the back and I heard the incredible news of the Christian gospel.
Maar ik ben met ze meegegaan en ik heb het fantastische nieuws van het evangelie gehoord.
I got down on my knees with my friend next to the dripping waders.
Ik ben op mijn knieën gegaan samen met mijn vriend naast allemaal druppende mensen.
And I gave my life to Jesus.
En ik heb mijn leven aan Jezus gegeven.
And I opened the door of that little room expecting to find an empty building.
En ik deed de deur weer open van die kamer en ik dacht dat het een leeg gebouw zou zijn.
But word had got around that there were a couple of guys becoming Christians.
Maar het woord had zich verspreid dat mensen zich aan het bekeren waren.
The rumor was out. We have pagans in the house.
Het was bekend dat er heidenen aanwezig waren.
As I opened the door, they formed a great big long queue that went all the way to the back of the church.
En ze vormden een grote rij tot het einde van de kerk.
They clapped and they cheered.
En ze hebben geapplaudisseerd en gejuicht.
And my friend and I had to go down the line, shaking hands and getting.
Mijn vriend en ik moesten door die rij handjes schudden.
And they hugged us.
En ze hebben ons geknuffeld.
And they welcomed us.
En ze hebben ons welkom geheten.
I felt like Prince Charles without the big ears. It was incredible.
Ik dacht dat ik Prince Charles was, maar zonder de oren.
In fact, I met my wife Kay in that line 1 minute after becoming a Christian.
Ik heb mijn vrouw Kay ontmoet die in die rij stond 1 minuut nadat ik christen was geworden.
She really liked my friend, but I'm over that now.
Ze vond eerst mijn vriend leuk, maar dat is goed gekomen.
Then I was 17.
Toen was ik 17.
This year I'm 57.
Ik ben nu 57.
And I've discovered That Jesus is faithful.
En ik heb ontdekt dat Jezus trouw is.
And I tell you my little story before I preach, because perhaps tonight you're not a Christian.
En ik vertel dit voordat ik begin, want misschien zit je hier en ben je geen Christen.
And you've been singing this song, this wonderful song I've never heard before about changing, shaking history, becoming people of destiny, being part of royalty.
Misschien heb je dit lied gezongen waar je nog nooit van had gehoord, met allemaal grote woorden.
This is more than a happy song, ladies and gentlemen.
Ja.
This is more than a happy song. You okay?
Yes. Hij vindt het een erg mooi lied. Come on. You like the song, right?
I like the song,
that's
yeah.
That's what I said.
That's good. You hate the song?
No.
You sure?
Yes.
Okay. Should we have a little chat, me and you?
No, we're fine. We're good.
All of this really is true.
And it is echt waar.
So if you've got a Bible, I want you to turn with me, please. We're going to read some verses from 1 Samuel 17.
Als je een Bijbel hebt, mag je 1 Samuel 17 opzoeken.
And this is a famous story of David and Goliath.
Dit is het beroemde verhaal van David en Goliath.
But it's also the story of Saul and Goliath.
Maar het is ook het verhaal van Saul en Goliath.
And Leon is going to read various verses for us.
Ik ga een paar versen lezen.
And if you don't have a Bible, don't worry, just listen in.
Als je geen Bijbel hebt, mag je luisteren. 1-3-11 first?
Ja, 1-3-11.
Oké. Hoofdstuk 17, vers 1. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Sogo in Juda en sloegen hun kamp op in een plaats tussen Sogo en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat, een man van ruim 6 el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel 5000 shekel woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als een boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden, laat hem hier beneden komen. Als hij me aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Gaan we door naar vers 16. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, 40 dagen lang, en bleef dan staan wachten. Mogen we naar vers 38? Dan gaat het over David. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm was voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gorde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan u niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af met de slinger in zijn hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei: ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David, maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer jou aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld zal zien dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte.
I have a confession to make which I would like to share with you.
Ik moet iets opbiechten.
This is very personal, so I'd like you to lean forward very slightly in your seat.
Dit is persoonlijk, dus ik zou graag zien dat jullie wat dichterbij komen.
I want to confess that I quite like it when things go wrong in carefully planned church services.
Ik moet toegeven dat ik het wel leuk vind als er dingen fout gaan in zorgvuldig geplande kerkdiensten.
I know this is very naughty and I'm quite embarrassed about it.
Ik weet dat het heel slecht is en ik schaam me er ook voor.
And those of you who were kind enough to lean forward can lean back now. Thank you for doing that.
Degenen die naar voren hebben geleund mogen weer terug gaan zitten. Bedankt.
I would like to have been in the church where they had a baptismal service one Sunday evening.
Ik ben nog nooit in een kerk geweest waar ze een doopdienst hadden op zondagavond.
And the minister came out. He did not do the baptizing, but he came out to give the blessing at the end.
Oh, sorry. En de dominee kwam niet om te dopen, maar om de zegen uit te delen op het eind.
He stood in front of the tank wearing his nice minister's suit.
En hij stond gewoon in een normaal pak voor het water.
He gave the blessing and then stepped back fully clothed into the tank.
Hij gaf de zegen en stapte daarna volledig gekleed in het water.
How many like me would part with money to see such a thing?
Wie zou geld betalen om dat te kunnen zien?
I like that. I would like to have been in the church in Birmingham in England.
Ik hou ervan. Ik had graag in de kerk in Birmingham willen zijn. Sorry.
Yeah, and there was a rather large gentleman who was leading worship that day.
Er was nogal een forse man die dacht die de aanbidding leidde.
And he was quite aggressive. He was telling everybody they had to raise their hands, they had to clap, they had to dance.
Hij was nogal agressief en iedereen moest staan en zijn hand omhoog doen en dansen.
He said we have to do these things because we're free in the spirit here.
En hij zei wij moeten deze dingen want we zijn vrij in de geest.
And then as he raised his hands, rather wonderfully, his belt buckle exploded.
En hij deed zijn hand in de lucht en toen plopte zijn broekriem los.
And his trousers fell all the way down.
En zijn broek zakte naar de grond.
This revealed that he was wearing a rather large pair of boxer shorts.
En dit deed ons allemaal beseffen dat hij nogal een grote boxer short droeg.
These were made by the Walt Disney Company because they had Mickey Mouse.
En die
running all over them.
Had Mickey Mouse erop staan.
In fact, interestingly, Mickey had his hands raised too.
Mickey had zijn handjes ook omhoog.
And as everybody stuffed Bibles into their mouths to try to stop laughing.
En iedereen at zijn Bijbel op om niet te lachen.
He leaned into the microphone as he pulled his trousers up.
Hij leunde naar voren tegen de microfoon om zijn broek omhoog te trekken.
And he said it's incredible what the devil tries to do when you're trying to lead worship.
Hij zei het is heel erg wat Satan doet als je worship probeert te leiden.
Gentlemen, this is a new form of spiritual warfare.
Dit is een nieuwe vorm van geestelijke oorlogvoering.
Kindly check your belts immediately.
Test even je broekriem.
But my favorite go wrong in church story goes like this.
Mijn meest fantastische misser in de kerkgeschiedenis is het volgende.
It happened in America when they had a big nativity presentation at Christmas.
Het was in Amerika waar een hele kerstactiviteit was opgetuigd.
They had a huge choir and a big orchestra.
Het was een heel groot koor en een orkest.
They had live camels and donkeys.
Er waren kamelen en ezels.
And they had the ability to fly angels backwards and forwards across the auditorium.
Kregen ze het voor elkaar dat er engelen heen en weer vlogen door het gebouw.
They were 15 meters up in the air, suspended by wires.
Ze hingen aan touwen.
And driven by an electric motor.
En ze werden door elektronische motoren heen en weer bewogen.
Derek the Elder was playing the angel Gabriel.
En een van de oudsten speelde de engel Gabriel.
And he came swooping across the auditorium.
En hij vloog door het auditorium.
The choir sang.
En het koor zong.
The orchestra played.
En het orkest speelde.
And suddenly the motor, the engine driving him, burned out.
En het motortje waar hij aan hing, die gaf het op.
And he stopped dead.
En hij hing midden in de lucht.
And because he stopped so suddenly, he started to swing backwards and forwards.
Zo abrupt stopte, begon hij heen en weer te slingeren.
And this got worse, and the wires got twisted.
En het werd erger, want de touwen raakten in de knoop.
And now the angel Gabriel is spinning round and round
de engel
and round and round.
Maakte rondjes en rondjes en rondjes.
Now what happened next is a little distasteful, so we need to take a vote.
Wat hierna gebeurde is nogal smaakloos, dus daar moeten we even over stemmen.
All those who would like to know what happened next, raise your hand.
Wie wil het weten, steek je hand op.
He span round and round and round and round and round and round and round.
Hij maakte heel veel rondjes. He did.
And he got sick and threw up all over the choir.
Hij werd misselijk en kotste over het koor heen.
I want you to take a mental snapshot for your mind.
Je moet even een beeld nemen hiervan, even in je hoofd.
This man is going round and round
Deze
and round.
Deze man die vliegt maar rond.
The orchestra is playing.
En het orkest speelt.
The choir is singing.
En het koor zingt.
And he's going round in circles.
En hij maakt nog meer rondjes.
He's going nowhere.
En hij gaat nergens heen.
That is exactly what is happening in 1 Samuel 17.
En dat is precies hetzelfde wat er gebeurt in 1 Samuel
17. We all know the story of David and Goliath.
We kennen het verhaal van David en Goliath.
But for 6 weeks before David arrived, Saul was trying to solve the Goliath problem.
Maar de 6 weken die daaraan vooraf gingen, probeerde Saul dit probleem te handelen.
Every morning they would get up and put their armor on.
En elke ochtend stonden ze op en deden ze hun uitrusting aan.
They would walk around being very macho, like they were going to war.
En ze liepen heel macho rond alsof ze naar de oorlog gingen.
Maybe they would do an American Marine cry. Da 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 da.
Zongen ze een Navy tune.
And they would go screaming down the hill.
En dan renden ze de heuvel af.
Goliath would pop his head up.
En dan stond Goliath daar.
They ran up the hill.
En dan renden ze de heuvel weer
they
op.
Sit around all day.
En dan zaten ze daar een beetje te
That
knikken.
Evening they get ready to go to war again.
En 's avonds deden ze precies hetzelfde.
They go screaming down the hill.
En dan gingen ze weer de heuvel
the
af.
Same thing happened.
Hetzelfde gebeurt.
The next day down the hill.
Volgende dag heuvel af.
Up the hill.
Heuvel weer op.
Down the hill.
Heuvel weer af.
Up the hill.
You get it.
I want you to get bored with this.
Het moet vervelend worden.
Down the hill.
Heuvel af.
Up the hill.
Heuvel op.
Because we're bored with hearing about it for 30 seconds.
Wij vinden het al vervelend als je er 30 seconden naar luistert.
Imagine what it felt like living that for 6 weeks.
Stel je voor dat je het 6 weken had moeten meemaken.
Everyone's talking about war.
Iedereen had het over de oorlog.
David's father said, "Go and see your brothers. They're fighting the battle."
En de vader van David had gezegd: "Ga naar je broers toe, want ze vechten in een oorlog."
When David arrived, his brother said, "Have you come to see the battle?"
En toen hij daar kwam, zeiden zijn broers: "Ben je gekomen om de strijd te zien?"
Everyone is talking about making history.
Iedereen had het over geschiedenis schrijven.
But no one's doing any fighting.
Maar niemand vocht ook daadwerkelijk.
And then suddenly a history maker arrived.
En dan opeens komt iemand die wel de geschiedenis verandert.
I think it's possible for us to go through our Christian lives talking big about changing the world.
En ik denk dat het goed mogelijk is dat wij ons christenleven doorgaan terwijl we praten over de wereld veranderen.
And yet sadly what we can end up doing is going round and round and round.
Maar treurig genoeg is het enige wat we doen eindeloos rondjes maken.
Down the hill, up the hill.
De heuvel op en af rennen.
Talking about war.
Praten over oorlog.
Not doing any fighting.
Maar niet vechten.
So what do we learn from this story?
Wat leren we van dit verhaal?
What can I share with you as we spend these next 7 hours together?
En wat zal ik delen in de komende 7 uur die ik ga preken?
I'm just joking.
Grapje.
The first thing is that if we are going to partner with God, we need to know who we are in God.
Het eerste is als we met God gaan samenwerken, dan moeten we weten wie we zijn in Hem.
When David stepped out onto the battlefield, he said, "I come against you in the name of the Lord of hosts."
Toen David Goliath tegemoet trad, zei hij, ik benader jou in de naam van de God van de hemel.
His confidence was not in himself, his confidence was in his relationship with the living God.
Zijn vertrouwen was niet in zichzelf, maar in zijn relatie met de levende God.
We need to understand that our prophetic destiny is absolutely vital if we are going to win the war.
En wij moeten begrijpen dat onze profetische bestemming essentieel is als we deze oorlog willen winnen.
That's why these songs that we sing are so important, because they are statements of our prophetic identity.
Daarom is het zingen van deze liederen zo belangrijk, want het herhaalt wat onze profetische bestemming is.
When Jesus stepped into his ministry, the first thing that came under attack was his prophetic identity.
Toen Jezus begon aan zijn bediening, was het eerste wat werd aangevallen zijn geestelijke identiteit.
In the wilderness, Satan said, "If you are the Son of God."
In de woestijn zei Satan, als u dan de Zoon van God bent.
Satan knew that if he could erode Jesus' confidence in his own calling, then the battle would already be over.
Satan wist dat als hij Jezus kon doen twijfelen aan zijn bestemming, dan was de strijd gewonnen.
One of the tragedies of the Old Testament is that the people of God so often forget.
En de tragedie van het Oude Testament is dat Gods mensen zo snel vergeten.
They forget who they are and they forget who God is.
Ze vergeten wie zij zijn en ze vergeten wie God is.
And so in the Old Testament God invented feasts and festivals and ceremonies to remind the people of God of who they are.
Dus in het Oude Testament stelde God feestdagen en feestweken in om de mensen eraan te herinneren wie hij was.
I hope I won't offend you, but one of the most interesting ways that God did this was through inventing circumcision.
Ik wil niet beledigend overkomen, maar een van de belangrijkste manieren waarop God dit deed is door de besnijdenis in te stellen.
The good news was that circumcision was a reminder of covenant.
En de besnijdenis was een gedenkteken aan het verbond wat God gaf.
The bad news is that circumcision was invented before anesthetic was invented.
Het slechte nieuws is dat besnijdenis er eerder was dan pijnstillers.
Can you imagine Joshua saying to all the men, before we go into battle, I'm going to circumcise all you chaps.
Zie het voor je dat Joshua tegen zijn manschappen zei, voordat we de oorlog in gaan, besnij ik jullie allemaal even.
I think we have the impression that they all said, jolly good idea. What a super thought.
We hebben daar zo'n idee bij dat ze zeiden, nou, laten we dat allemaal eventjes doen.
Perhaps may I go first? That would be absolutely lovely.
Zou ik als eerste mogen? Het lijkt me ontzettend leuk.
If I had been there, I would have complained.
Als ik daar was, had ik geklaagd.
I'd have said, this is a stupid idea.
Had ik gezegd, het is een belachelijk idee.
We are all going to limp round the walls of Jericho.
We gaan daar een beetje rond hobbelen op de muren van Jericho.
And Joshua would have said, it's a sign of identity.
En Joshua zou gezegd hebben, het is een teken van.
We are going to shout at the walls. We're going to shout at the walls.
We gaan schreeuwen tegen die muren.
I would say, you bet you we're going to shout.
Ik zou zeggen, we gaan absoluut schreeuwen.
Why can't we just have badges?
Waarom doen we dat niet gewoon?
Honk if you're a happy Hebrew. How about that?
Toeter als je een blije Hebreeër bent.
But God wanted his people to know who they were.
Maar God wilde dat zijn mensen zouden weten wie ze zijn.
Let me pause for a moment and ask you, do you know with clarity that you are a follower of Jesus?
Mag ik je vragen of je zeker weet dat je een volgeling van Jezus bent?
If we're going to get anywhere in the battle, we need people to be very clear. I choose Christ.
Als we ook maar ergens gaan komen in deze strijd, is het belangrijk dat we het heel helder hebben. Ik kies Jezus.
The issue is not, is your grandfather a Christian?
Het gaat er niet om of je opa christen is.
The issue is not, are your parents Christian?
Of dat je ouders christen zijn.
The issue is not, is your pet dog a Christian?
En ook niet of je hond een christen is.
The issue is, who are you?
De vraag is, wie ben jij?
I want you to know, in a few minutes from now, there'll be an opportunity for us to make clear who we are and perhaps decide to become followers of Jesus.
Nou, voor een paar minuten zal er ook een gelegenheid zijn om het helder te krijgen wie je bent of eventueel te beslissen om Jezus te gaan volgen.
The second thing about partnership with God here is that David had to step out from the crowd.
Het tweede over samenwerken met God is dat David uit de menigte moest stappen.
The crowd was doing very little.
De menigte deed namelijk niet zoveel.
But there came a moment when David had to be brave and go against the flow and step out from the crowd.
Er was een moment dat David dapper moest zijn en tegen de stroom inging en zich losmaakte van die menigte.
Basically, a Christian is someone who refuses to conform to the current culture.
Eigenlijk is een christen iemand die weigert om zich te laten conformeren door de cultuur.
This can be quite difficult because so many parts of our lives are based on conformity.
En dat is heel moeilijk, want zoveel gebieden van ons leven zijn gebaseerd op conformiteit, je aanpassen.
The world of fashion is driven fundamentally by conformity.
De hele modewereld draait om aanpassen.
Someone says this looks good, we all think it looks good.
Als iemand zegt dit is mooi, vinden we het allemaal mooi.
Someone thinks that music is good, we tend to think it's good.
Als iemand bepaalde muziek mooi vindt, vinden we het allemaal mooi.
We men even laugh at the ladies sometimes because they go to the bathroom in groups.
We vinden het misschien lollig dat vrouwen met groepjes tegelijk naar de wc gaan.
Men would never dream of doing that. I would not say, hello boys, who wants to come to the bathroom with me?
Mannen zouden dat nooit doen, van hey jongens, wie gaat er even mee naar de wc?
But you ladies are able to do this. One of you goes to the bathroom and 57 of you end up in there.
Vrouwen mogen dit, één gaat naar de wc en 57 zitten er later ook.
We have a tendency to run with the herd.
We hebben de neiging om met de kudde mee te gaan.
Who is going to set your agenda?
En wie bepaalt jouw agenda?
We're constantly bombarded by our culture with all kinds of ridiculous messages.
We worden constant geconfronteerd met idioot veel informatie.
For example, very young people are frequently told that if they want to be seen to be mature and sophisticated, then they need to have sex.
Jonge mensen wordt bijvoorbeeld verteld dat als ze cool willen zijn en zich willen ontwikkelen, dat ze seks moeten hebben.
I would like to make a very clear announcement about this.
Ik zou graag even een duidelijk statement hierover willen maken.
You don't have to be clever to have sex.
Je hoeft niet slim te zijn om seks te hebben.
You don't have to be very mature to have sex.
Je hoeft ook niet heel volwassen te zijn om seks te hebben.
You don't have to be sophisticated at all.
Je hoeft ook niet ontwikkeld te zijn in zijn geheel niet.
My dog can do that, and he's never been to university.
Mijn hond kan het, en die is nooit naar de universiteit geweest.
It's a blunt way of saying it, but there is a challenge for us to live our lives to a different drumbeat.
Het is een beetje direct om het zo te stellen, maar er is een keuze om je door een ander ritme te laten leiden.
One of the things that worries me sometimes about the church today is that so often we try to be so relevant, we end up conforming.
En wat mij zorgen baart over de kerk is dat we willen relevant zijn, maar tot in zoverre dat we ons gaan aanpassen aan de wereld.
When I became a Christian, it was a pretty radical change.
Toen ik christen werd, was dat een radicale verandering.
I turned every conversation around to Jesus.
Elk gesprek begon ik over Jezus.
Someone would say to me, "Would you like a sandwich?"
Iemand vroeg bijvoorbeeld, "Wil je een broodje?"
I would say, "No, thank you. I have the bread of life."
Zei ik, "Nee, ik heb het brood dat leven geeft."
I had so many fishes on the back of my car; it looked like a mobile aquarium.
Ik had zoveel vissen op mijn auto; ik leek een rijdend aquarium.
I was radical.
Ik was radicaal.
I wore a big wooden cross.
Ik had een groot houten kruis om mijn nek.
I looked like Mother Teresa in Levi's.
Ik zag eruit als Moeder Teresa.
It was radical.
Het was radicaal.
There is a very real problem that, in the name of relevance.
En er is een heel reëel probleem dat in naam van passen bij de cultuur en meebewegen.
We just end up looking and sounding like everybody else.
Dat we precies hetzelfde zijn en klinken als ieder ander.
David had to step out from the crowd.
En David moest uit de groep stappen.
The first question is, who are you?
De eerste vraag is, wie ben je?
The second question is, who is going to set your agenda?
En de tweede vraag is, wat bepaalt jouw leven?
The third thing is that partnering with God calls for daily availability.
Het derde is dat samenwerken met God van je vraagt dat je dagelijks beschikbaar bent.
David just happened to show up at the right time on the battlefield and ended up bumping into Goliath.
David was toevallig die dag op het juiste moment op het slagveld en liep tegen Goliath aan.
When I became a Christian, I was very neurotic about knowing the will of God.
En toen ik net christen was, was ik heel neurotisch over Gods plan met mijn leven.
I almost had a nervous breakdown over it.
Ik ben daar bijna aan onderdoor gegaan.
I used to go forward at every youth meeting.
Ik ging naar voren bij elke jeugddienst.
I repented of some things that weren't even sin.
Ik heb me bekeerd van dingen die geen zonde waren.
I was so desperate to know the will of God because I felt like it was like walking on a tightrope.
Ik wilde zo graag weten wat Gods wil was, omdat ik dacht dat het op een koord wandelen was.
I no longer believe the will of God is a tightrope. I believe it is like a field.
Ik geloof nu niet meer dat Gods wil één dun koord is, maar een veld.
I was also terrified because somebody told me that the will of God was probably what I didn't want to do.
En ik maakte me ernstig zorgen, want iemand zei, de wil van God is waarschijnlijk dat wat jij niet wil.
Perhaps you've heard this kind of thinking.
Dit heb je waarschijnlijk wel gehoord.
Someone says, don't say you don't want to be a missionary, because if God hears you say that, he's going to make you.
Dan zeggen mensen, oh, je moet niet zeggen dat je geen zendeling wil zijn, want dan zal God je precies dat geven om te doen.
So I was going out with my wife Kay.
Dus ik ging uit met mijn vrouw Kay.
She was over her initial false infatuation with my friend.
En ze was erover dat ze mijn vriend eerst leuk vond.
And I felt like I was going to marry her.
En ik had het gevoel dat ik met haar ging trouwen.
And I remember going forward and saying, God, I can't marry her because she's really attractive.
En ik herinner me dat ik zei, God, ik kan niet met haar trouwen, want ik vind haar heel knap.
I must marry somebody really ugly for you, Lord Jesus.
Ik moet omwille van u, Jezus, trouwen met iemand die heel lelijk is.
Some of you are looking at me and thinking, your wife also believed that, didn't she?
Sommigen van jullie kijken nu naar mij en denken, je vrouw had dezelfde overtuiging.
I want to say that the will of God for you is good.
Ik wil zeggen dat Gods wil voor jou goed is.
And allow me to make a statement that you do need to listen to very carefully, otherwise you'll brand me as a heretic.
En ik hoop dat je me toestaat dat ik een statement ga maken waar je goed naar moet luisteren, anders slaat het nergens op.
Stop looking for the will of God.
Hou op met zoeken naar Gods wil.
I'll say it again in case you didn't get it. Stop looking for the will of God.
Hou op met zoeken naar Gods wil.
Look for God and you'll find his will.
Zoek God en dan zul je zijn wil ook wel vinden.
God is not just a GPS system.
God is geen tomtom.
He's not just a directional navigational device.
Hij is geen kaart die aangeeft waar je naartoe moet.
But he wants us to walk with him by faith.
Hij wil dat we in geloof met hem wandelen.
And as we look for God,
en terwijl wij God zoeken,
as we make ourselves available,
en onszelf beschikbaar stellen,
we'll discover his will.
Zullen we zijn wil ontdekken.
The fourth thing is that partnership with God means taking responsibility.
Het vierde is dat samenwerken met God verantwoordelijkheid nemen betekent.
David volunteered himself.
David bood zich vrijwillig aan.
A few months ago I was staying in a hotel in Birmingham in England.
Een paar maanden geleden was ik in een hotel in Birmingham. Waarom kan ik Birmingham niet zeggen? England. I cannot say it.
You said it very well.
Thank you.
I can't say the name of this town. Say
Groningen.
That. I can't do that. It makes me spit in
okay.
My throat.
We're even.
When I checked in, I knew that it wasn't a very good hotel.
Ik checkte in en ik had meteen door dat het niet een heel goed hotel was.
As the man behind the counter said, "Would you like to pay £10 more for an upgrade to a better room?"
En de man achter de balie zei, "Wil je £10 meer betalen zodat je een betere kamer krijgt?"
I said, "What do I get for an upgrade?"
Ik zei, "Wat krijg ik dan als ik meer betaal?"
He said, "Windows."
Ramen, zei hij.
This was not a good hotel.
Het was geen goed hotel.
At about 4 a.m. I was awakened because some guys had gone into the room next to mine. They'd been out on the town drinking and they were having a party at 4 a.m.
Om 4 uur 's nachts werd ik gewekt omdat de gasten in de ruimte naast mij waren aan het feesten.
Now of course this didn't trouble me because being a Christian I was already up praying at 4 a.m.
En ik had hier natuurlijk helemaal geen last van, want ik was natuurlijk wakker om te bidden.
I'd already read Leviticus twice.
Ik had Leviticus al 2 keer doorgelezen.
In fact, I was a little worried that the sound of my tambourine playing might disturb their party.
En ik dacht eigenlijk dat mijn tambourijn hun misschien zou storen.
But I thought there are children in this hotel, they'll be disturbed.
Maar ik dacht, ach, er zijn hier kinderen, we worden toch wel gestoord.
So I decided to phone the 9-year-old person on reception.
Dus ik heb de 9-jarige receptionist gebeld.
I said, "There's a party going on in the room next door."
Ik zei, "Er is een feest in de kamer naast mij."
He said, "It's the first time you've mentioned it."
Hij zei, "Is dat de eerste keer dat je het noemt?"
I said, "That's because it's only just happened."
Ik zei, "Ja, dat begint net."
I believe in the gifts of the Spirit.
Ik geloof in de gaven van de Geest.
But prophetic complaining is not part of my repertoire.
Profetisch klagen is niet iets wat ik mijn eigen heb gemaakt.
He said, "Are you sure that the noise is not coming from your room?"
Hij zei, "Weet u zeker dat het lawaai niet uit uw kamer komt?"
Right, I'm having a one-man party at 4 a.m.
Ja, ik heb een feest in mijn eentje om 4 uur 's nachts.
And now I'm phoning you to complain about myself.
En nu bel ik jou om te klagen over mij.
You know what was happening here?
Weet je wat hier gebeurde?
He didn't want to take responsibility.
Hij wou geen verantwoordelijkheid voor nemen.
David took responsibility.
David nam wel verantwoordelijkheid.
Please don't just sit in your church and spectate.
Zit alsjeblieft niet in je kerk toe te kijken.
Get involved.
Word betrokken.
Carry weight.
Ga iets doen.
Take responsibility.
Neem verantwoordelijkheid.
Because spectators are always the most critical people and the biggest experts.
Want toeschouwers zijn altijd het meest kritisch en weten overal alles van.
I go to American football games.
Ik ga naar American football wedstrijden.
I don't understand what's going on.
Ik begrijp niet wat daar gebeurt.
It's just a bunch of men in crash helmets and every 2 minutes they stop and measure the field.
Het zijn mannen met helm op en op de 2 minuten staan ze stil en meten het veld.
So I just watch the crowd.
Dus ik kijk naar het publiek.
When they shout, I shout.
En als zij schreeuwen, schreeuw ik mee.
When they cheer, I cheer.
En als ze juichen, doe ik dat ook.
When they swear and curse, I praise the Lord.
Als ze vloeken en schelden, dan prijs ik de Heer.
But I've noticed this.
Maar ik heb dit gemerkt.
The biggest experts in the stadium are the spectators.
De grootste experts in het stadion zijn altijd de toeschouwers.
There are these men whose only athletic activity is the lifting of pizza to face.
Er zijn een paar van die mannen die als enige exercise pizza naar hun gezicht brengen.
But they know how the game should be played.
Maar ze weten wel hoe de wedstrijd gespeeld zou moeten worden.
Don't spectate.
Kijk niet toe.
Carry weight, take responsibility.
Doe iets en neem verantwoordelijkheid.
May it be that if you ever left your church, there would be a gap.
Laat het zo zijn dat als jij hier weggaat, dat er een gat valt.
And of course, this is not just about church. It's about being agents of the kingdom as we serve God in His kingdom out there.
En het gaat niet eens alleen om de kerk. Het gaat erom dat wij een rol spelen in Gods koninkrijk, ook hier buiten.
God is not a deity who's simply living in the church. He's the God of the kingdom who wants us to be kingdom agents 24 hours of the day.
God is niet een wezen wat hier woont in de kerk, maar God is overal vertegenwoordigd en hij wil dat wij over de hele wereld zijn koninkrijk brengen.
Well, the last thing I want to say tonight is this.
En het laatste wat ik vanavond wil zeggen is dit.
Partnering with God is for the ordinary person.
Samenwerken met God is voor gewone mensen.
You see, God only uses ordinary people because nothing else is available.
God gebruikt alleen maar gewone mensen omdat er geen ander soort mens is.
David was an ordinary young man.
David was een gewone jonge man.
He went out onto the battlefield with 5 stones.
En hij ging de oorlog in met 5 stenen.
The commentators have said, why did he take 5 stones?
De commentatoren hebben zich afgevraagd waarom 5 stenen.
They say perhaps Goliath had 4 brothers.
Misschien had Goliath 4 broers.
I've got a better idea.
Ik heb een betere idee.
I think he took 5 stones in case he missed with the first one.
Ik denk dat hij 5 stenen meenam voor het geval die zou missen.
You see, David was an ordinary person anointed with the power of God.
David was een gewoon mens, maar bekleed met de kracht van God.
Sometimes I feel very disabled by my own being so ordinary.
Soms heb ik het gevoel dat ik beperkt ben in wat ik kan omdat ik zo gewoon ben.
I get those newsletters from the perfect Christian family at Christmas time.
Ik krijg nieuwsbrieven van perfecte christelijke gezinnen rond kerst.
Their children are perfect.
Hun kinderen zijn perfect.
They play 97 musical instruments.
Ze spelen alle muziekinstrumenten die er zijn.
Their 3-year-old is fluent in Hebrew.
Hun 3-jarige spreekt Hebreeuws.
Their 4-year-old is away at medical school.
Hun peuter studeert medicijnen.
And their 6-year-old is already serving on the mission field.
En hun 6-jarige kind is al zendeling.
And you see a photograph of the perfect Christian family.
Je ziet een fotootje van het perfecte christelijke gezin.
Dad is grinning.
De vader die glimlacht.
Mom is grinning.
De moeder die glimlacht.
The children are grinning.
En de kinderen die glimlachen.
The pet boa constrictor is grinning.
En de slang die ze in huis hebben die glimlacht.
It's perfect.
Het is perfect.
But the truth is that God only has ordinary, fragile, broken people.
De waarheid is dat God alleen gewone, gebroken mensen tot zijn beschikking heeft.
Perhaps you feel too ordinary for God to use you.
Misschien denk je dat je te gewoontjes bent voor God om jou te gebruiken.
Before I preached tonight, I told you a little bit of my story.
Voordat ik begon, heb ik wat over mezelf verteld.
As I conclude for the second time.
En ik wil nu voor de tweede keer afronden.
I want you to know that I am serving God as a fragile person who makes so many mistakes.
Wil ik zeggen dat ik God dien als een kwetsbaar persoon die fouten maakt.
Let me tell you one final story before we pray.
Eén laatste verhaal en dan gaan we bidden.
Last Christmas, Kay sent me to get the turkey from the butchers for our Christmas meal.
Afgelopen kerst moest ik van mijn vrouw de kalkoen halen voor onze maaltijd.
I picked up the turkey and I put it on the passenger seat of the car.
En ik haalde de kalkoen en die zette ik in de bijrijderstoel.
And I started to drive home.
En ik begon naar huis te rijden.
But my car has a warning light that tells me if I'm carrying a passenger who is not wearing a seatbelt.
Maar mijn auto heeft een lampje wat gaat branden als de gordel niet om is.
And never mind that my passenger was dead, frozen.
En ondanks dat mijn passagier dood was en bevroren.
This didn't matter. I was getting this warning light.
Kreeg ik toch dat lampje van mijn auto.
Now a normal person would just pull their car over and take the turkey and put it on the floor of the car.
Een normaal persoon had de kalkoen op de vloer van de auto gelegd.
But you see, I'm a bumbling idiot who is still under construction.
Maar ik ben een geflipte mafkees waar nog aan gewerkt wordt.
I'll trust you with that one. So I pulled my car over.
Dus ik stopte de auto.
I leaned over.
Ik hing naar de zijkant.
And I strapped the bird in.
En ik heb de vogel zijn gordel omgedaan.
Just then a walker came alongside the car.
Toen wandelde er iemand langs de auto.
And he wanted to have some directions.
En die had aanwijzingen nodig.
So he stuck his head in the passenger side.
Dus die stak zijn hoofd bij het raampje van de deur.
And looked in complete shock.
En keek mij geschokt aan.
Realizing that he just met the first person in human history who chauffeur drives frozen turkeys.
Hij realiseerde zich dat hij de eerste persoon had ontmoet ooit die dode kalkoenen rondreed.
And strapped them in a seatbelt.
In een gordel.
Around the roads of England.
Over de straten van Engeland.
Why do I tell you a story that makes me look so ridiculous?
Waarom vertel ik je een verhaal waarin ik belachelijk eruit kom?
It is because God is not looking for perfect Christians.
Dat is omdat God niet op zoek is naar perfecte christenen.
Just submitted, bumbling people.
Gewoon
fragile, broken.
Mensen die kwetsbaar zijn, die kapot zijn, die fouten maken.
Under construction, being put back together.
Wordt nog steeds aan je gewerkt.
These are the royalty people.
Dit zijn de koninklijke mensen.
These are the destiny people.
Dit zijn de mensen met bestemming.
These are the history changing.
En dat
people.
Zijn de mensen die de geschiedenis zullen veranderen.
Partnering with God.
Als ze samenwerken met God.
Would you stand with me? We're going to pray.
Wil je staan en gaan we bidden? Edwin, wil je komen?
Let's pray together.
Laten we bidden.
Lord, we thank you tonight for your grace and your generosity.
Heer, we danken voor uw genade en uw goedheid.
We praise you because you invite ordinary people like us into partnership with you.
En we prijzen u omdat u gewone mensen zoals ons uitnodigt om met u samen te werken.
Now, Lord, as we take these moments to wait before you.
En nu we tijd nemen en op u wachten.
We ask you to enable us to receive the seed of the word of God into our lives.
Vraag u om ons in staat te stellen om uw woord in ons hart te ontvangen.
Help us, Lord, to respond not to any human but to what you are saying in our lives.
Help ons om niet te reageren op mensen maar wat u zegt in ons leven.
Help us to be bold and courageous.
Help ons om sterk en moedig te zijn.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Can I ask you to open your eyes?
Mag je ogen open doen?
In just a moment, I would like to pray one more prayer.
Ik wil straks nog een keer bidden.
And I would like to invite a response.
Ik wil vragen of je wilt reageren.
In a moment or two, I'm going to invite you, if you would like, to step out from your seat and come and stand at the front here.
Ik ga vragen of je uit je stoel wil komen, uit je rij wil gaan en hier wil komen staan.
But this is not about gathering a small or a large crowd at the front, so that we can say we've had a good meeting.
Het gaat er niet om dat we hier veel mensen naar voren hebben, zodat we kunnen zeggen dat het een goede dienst was.
This is very specific.
Het is heel specifiek.
In a moment, I'm going to invite you to come and stand out here if you know that God is asking you to step out from the crowd.
Ik ga je vragen of je hier wilt komen staan als jij weet dat God van jou vraagt om uit de menigte te stappen.
If you know that you've been going with the flow, but now you need to step out from that and make a brave decision. I'm going to invite you to just come and stand here to symbolize that.
Als je mee bent gegaan met de menigte en je weet dat het tijd is om een ander pad te kiezen, dan vraag ik je om hier te komen staan als een symbool van dat je je losmaakt.
And I want to say, as I just talk through some of these things in a moment,
en ik ga een paar
don't wait
noemen.
Till I finish.
Je hoeft niet te wachten tot ik klaar ben. Je mag nu komen.
If you want to begin to come, then you be bold enough to come.
Als je naar voren wilt komen, wees dan dapper genoeg om dat nu te doen.
I want to ask you to come out the front here tonight if you are specifically wanting to make yourself available to the purposes of God.
Als je jezelf beschikbaar wil stellen voor Gods doelen, mag je nu naar voren komen.
We all want to live for the will of God if we're followers of Jesus, but for some of us, we are at a very important junction moment right now.
We willen allemaal voor Gods wil leven, maar sommige van jullie staan voor een kritiek keuzemoment.
I'm also going to invite you to come out here if you know it's time to stop spectating and take responsibility.
Je mag ook komen als je weet dat het tijd is voor jou om op te houden met toeschouwer te zijn en betrokken te raken.
Maybe you found yourself busier being critical and now it's time to stop talking and take action, perhaps in your local church.
Misschien ben je kritisch geweest en is het nu tijd om op te houden met praten en iets te gaan doen.
I want to invite you to step out here if you have felt so ordinary and you have dismissed yourself from being useful to God.
Ik wil je ook vragen om te komen als je denkt ik ben zo alledaags en zo niet bijzonder. God kan mij niet gebruiken.
Maybe there are things that you have done that you are ashamed of, and it's time to leave them behind and start afresh tonight.
Misschien zijn er dingen in je leven waar je voor schaamt, en is het tijd om dat achter je te laten en opnieuw te beginnen.
And finally, I want to ask you to step out here if it is time for you to clearly say, I am a Christian.
Tot slot wil ik je vragen om te komen als het tijd is voor jou om te zeggen, ik ben een Christen.
For some of us, it's about saying it's not enough for my family to be Christian. I am making the choice myself to be a follower of Jesus.
Is het niet genoeg om te zeggen, mijn familie is Christen, maar ik maak zelf die keuze.
And I want you to hurry to the front if that is you.
Als jij dat bent.
We're going to sing, and as we sing, a few more moments for you to come if you would like to.
Kom maar als je nog wil.
And then when we've sung, I will pray.
Tijdens het gezang gaan we bidden.